Gooise museumschatten zijn te bewonderen in vaste en tijdelijke tentoonstellingen, maar een nog veel groter deel is veilig opgeborgen in depots en op te zoeken in de collectieportal van de samenwerkende musea in Gooi en Vecht. Mijn naam is Caspar Stalenhoef en in deze podcast zoeken we een aantal museumschatten online op en horen we welk verhaal erachter zit. Vanaf 1891 werd de toen 18-jarige Heintje, een jonge vrouw uit Huizen, meerdere malen geportretteerd. Kunstenaars uit de grote stad kwamen in die jaren naar het Gooi voor het schilderachtige landschap en de mensen die er woonden, die nog in streekdracht over straat gingen. Heintje viel op en stond vaak model. Wat zagen al die stedelijke kunstenaars in Heintje en de vele andere afgebeelde huizermeisjes? Ja, in de collectie van het Huizermuseum zit een steendruk, die is ook te vinden op onze collectieportal, van kunstenaar Jan Vet uit 1893. Jan Vet was geboren in Dordrecht, naar de academie gegaan in Amsterdam en hij verhuisde in 1888 naar het Gooi, naar Bussum. En die litho in de collectie van Huizen baseerde hij op een schilderij dat hij eerder had gemaakt. En dat was dus van Heintje uit Huizen. Nou heette Heintje eigenlijk Hendrikje. Hendrikje Veerman. En Jan Vet schilderde haar hier met opvallend grote ogen. Het is een wat dromerig plaatje, een beetje sprookjesachtig. En dat klopt, want Jan Vet heeft haar hier afgebeeld als Karen uit De Rode Schoentjes, het sprookje van Hans Christian Andersen. Dan gaan kunstenaars altijd wel een beetje aan de haal met de werkelijkheid, dus het is goed om stil te staan bij wat zij, afkomstig uit de grote stad, werkelijk aantroffen in bijvoorbeeld Huizen, en wat daar de leefomstandigheden waren, circa 1890. Wim de Bel is historicus en conservator, voorheen onder andere voor het Amsterdam Museum, het Rijksmuseum en het Anne Frankhuis. En hij heeft nu in Huizen een tentoonstelling gemaakt met Heintje en de vele andere, vaak anoniem gebleven huizermeisjes. Geschilderd door Jan Vet, maar ook door Wilhelmina Walburgia, oftewel Wally Moes, Jan van Essen, Ferdinand Hart Nibrig, Jozef Mendes da Costa, Richard Roland Holst, Anton Fok en Evert Pieters. Die hebben allemaal huizermeisjes zoals Heintje geschilderd. Maar eerst laat Wimme op zaal de echte Heintje zien. Een foto van toen ze al flink op leeftijd was, ongeveer 82.
Misschien kunnen we niet dichterbij dan de echte Heintje komen dan de foto die ook in de tentoonstelling, nou fotootje, hè, te zien is van Heintje, van Hendrikje Veerman.
Het is ook een heel klein fotootje, ook nog eens een keertje. En zoals je ziet is het uitgescheurd en ovaal. Hè, en, ja. Maar hier is ze heel oud, hè, want zij is in 1956 overleden. Ze was in 1873 geboren. Hendrikje Veerman, dat is haar echte naam. Mm-hmm. En dit is rond 1955. En hier heeft ze een enorme kap op. En hier, zij heeft haar hele leven altijd in die klederdracht gelopen.
Ja.
Dit komt er. En er is ook nog wel een andere foto hier. Daar kunnen we wel even naartoe lopen. Kijk, hier, die is heel erg groot. En dat is ook best heel bijzonder. Er kwam ook een nakomeling van Hendrikje Veerman, moet ik eigenlijk zeggen, van Heintje. Mm-hmm. En die zette ons op het spoor van een foto die van haar genomen is toen ze poseerde. Dat zie je hier in het atelier van Jan Vet. Die zit hier, hè, zit met zijn rug naar haar toe.
Ja.
Hij ziet haar in de spiegel, hij tekent. En er staat ook nog een leerling van hem. Dus een vrouwelijke kunstenares. En zij is ook bezig een portret van haar te maken.
Ja.
En dat is eigenlijk heel bijzonder dat er een foto bewaard is.
Ja, dat is wel.
Waar ze zelf op staat.
Het moment waarvan het portretteren is vereeuwigd.
Is ooit vereeuwigd. Ja, ze staat hier. Ziet, ze houdt met de handen. Ze steunt op die stoel waar Jan Vet op zit eigenlijk.
En ja.
Met zijn rug naar haar toe. En het is nogal een vraag van, je moet het weten dat ze het is, maar het is wel zeker dit meisje. Ja.
Ja.
Voor de rest van het gesprek zijn we even op de kamer van de museumdirecteur gaan zitten. Wat was het startpunt van de tentoonstelling? Waar begon het mee?
Nou, het begon ermee dat er hier in de verzameling van dit kleine museum in huis bevindt zich een tekening van Wally Moes. En dat is Heintje, zo wordt ze altijd genoemd.
Kunstenaar Wally Moes had een tekening van haar gemaakt.
Ja, en er zijn nogal veel van die huizermeisjes, zoals die worden genoemd.
Ja.
Getekend en geschilderd door kunstenaars zo aan het eind van de 19e eeuw, rond 1900. Dat was wel deel van een wat bredere traditie eigenlijk. Dus het idee bestond, het zou wel eens leuk zijn om meerdere van die Heintjes en de andere en op Heintjes gelijkende hier naartoe te halen.
Die
en
ze bij elkaar te brengen.
Om ze een keer bij elkaar te brengen. En ook eens op een beetje proberen uit te vinden, wie waren dat nou eigenlijk? Ja. Met die meisjes en waarom werden die nou eigenlijk geschilderd?
Ja, dus het begon er bij eentje hier in de collectie.
Ja.
En toen heb jij verder gekeken in andere collecties in Nederland.
Ja, en er zijn grote verschillen. Je hebt ontzettend, zal ik maar zeggen, lullige portretjes. Maar je hebt ook echt hele mooie. En de hangen hier nu, dat is best heel bijzonder trouwens. Echt, nou, je kunt wel zeggen, de beste Heintjes die er zijn, die hangen nu hier.
Ja, en je zegt dan dus Heintjes. Je zegt, ze heten natuurlijk niet allemaal Heintjes. Maar dit zijn allemaal Heintjes tussen aanhalingstekens. Dit zijn dus allemaal, ja, in dit geval huizermeisjes.
Nou,
een bekende heet Heintje.
Nou nee, de echte goeie, om het zo te zeggen, die heet ook echt Heintje.
Ja.
Dat moet ik er wel bij zeggen. Er is een Heintje en een harpje, daar komen we straks wel over te spreken.
Ja, ja.
En uitgerekend die Heintje, zij was model voor, in het bijzonder voor twee kunstenaars. Voor Wally Moes, dus vrouwelijke kunstenares.
Mm-hmm.
En misschien nog wel belangrijker voor Jan Vet. En Jan Vet was een niet onbelangrijke portretschilder aan het eind van de 19e eeuw. Misschien wel de beste die er was. Die heeft half Nederland geschilderd in opdracht. Dat kon hij heel erg goed. Elke zichzelf respecterende notabel liet zich door hem schilderen.
Mm.
En hij heeft ook, hij woonde eigenlijk in Dordrecht, maar werkte ook in het Gooi. Daar komen we nog wel over
daar
te spreken.
Daar komen we op, ze gingen allemaal naar het Gooi.
En hij heeft Heintje echt heel mooi geportretteerd. Mm. Twee keer en ook nog getekend. En dat is echt prachtig werk.
Ja, ja, en dat is dus inderdaad de tussen aanhalingstekens echte Heintje.
Ja.
Die dus in deze tentoonstelling een paar keer en door verschillende kunstenaars te zien is.
Mm-hmm.
Maar dan heb je dus, ja, je hebt eigenlijk meer in die tijd, meerdere Heintjes. huizermeisjes noemen we ze dan nu.
Huizermeisjes, ja.
Die dus voor die kunstenaars interessant waren, die zo er voor die kunstenaars op een typische manier uitzagen met hun klederdracht.
Nou, kijk, weet je, er is natuurlijk een soort ontwikkeling gaande aan het eind van die 19e eeuw. Dat veel kunstenaars, maar ook anderen die het zich kunnen veroorloven, de grote, de enorme drukte en de hectiek van de stad ontvluchten.
Ja.
En in dit geval in het Gooi gaan wonen of werken. En dat heeft alles mee te maken dat in die 19e eeuw die samenleving heel snel verandert. Wel vergelijkbaar met onze eigen tijd trouwens, hoewel op een heel andere manier.
Mm-hmm.
Maar wel zo veranderd dat voor veel mensen dat echt een andere wereld wordt. Als jij geboren was in 1860, dan is de wereld in 1890 beduidend anders. Veel drukker, met veel meer lawaai. Er zijn ineens veel meer machines, er rijden treinen. Er is zelfs een telefoon uitgevonden. Dat kon je laten zeggen, nou, in 1850 nog niet aan denken.
Ja.
En die veranderingen, niet alleen in materiële zin, maar ook als het gaat om allerlei emancipatoire bewegingen voor arbeiders, maar ook vrouwen.
Ja.
Langzaam verandert die samenleving en dat komt ineens in de stroomversnelling.
Ja.
En dat heeft een enorm effect gehad op hoe mensen naar zichzelf keken en naar de toekomst streken, sommigen positief. Maar ook voor mensen, ook net als nu trouwens, op wie het dan eigenlijk een negatief effect had.
Die zagen iets verloren gaan.
Dat ze iets verloren zijn gegaan, ja.
Ja.
En een wereld die ze misschien zouden willen omarmen en niet meer was. Of ook een wereld die misschien zelfs nooit bestaan had.
Ja, ja.
Dat gaat ook vaak zo als het om nostalgie gaat.
Ja.
Is het meestal een verwrongen beeld van de werkelijkheid.
Ja, dus,
van,
dus dat gebeurt daar allemaal tegelijk
dat gebeurt
in korte
hier allemaal
tijd.
Ja, en dat speelt een grote rol in de onderwerpkeuze. En dan kom je hier in dat Gooi.
Ja.
En daar lopen al die mensen nog in klederdracht. En lijkt het net alsof je bij wijze van spreken naar plaatjes kijkt uit de 16e eeuw. Dat is natuurlijk helemaal niet waar. Mm-hmm. Maar dat idee hebben ze wel.
Ja.
En dat sprak enorm tot de verbeelding. Niet alleen bij die kunstenaars, maar ook bij hun potentiële klanten.
Ja, precies. Want je ziet dus, we hebben het in de podcastserie natuurlijk vaak over gehad. De komst van de stoomtram. Dat dit gebied door ook de mensen uit Amsterdam, uit de steden, wordt ontdekt. Mm-hmm. Dat men hier naartoe gaat. Ja, en dan precies met een beetje, met gemengde gevoelens die jij net beschrijft waarschijnlijk. Met het idee van, hier was het nog zoals vroeger. En we willen niet meer in die vuile stad wonen. Als je dat kon veroorloven, had je hier dan misschien wel een tweede huis.
Ja, of bijvoorbeeld of je liet de villa bouwen of iets dergelijks. Ja. En die stad was ook, je moet je wel bedenken. Nee, maar stad is Amsterdam. Veel van die kunstenaars kwamen uit Amsterdam. Ja. Of hadden er een tijd gewoond. En dat was ook smerig. Het was altijd al smerig, maar het werd veel erger. En met allerlei fabrieken in die stad en met lawaai. En mensen dachten, weet je wat, ik ga ergens anders wonen. Ja. En die ontwikkelingen leidden er ook toe dat bijvoorbeeld in de schilderkunst, waar we het hier nou voor het gemak over hebben, ook gek genoeg, terwijl er heel veel verandert en heel veel modern wordt, tegelijkertijd een blik is op een wereld die verstild is. En je graag landschappen schildert waar ineens helemaal niks te zien is. Er rijdt geen trein voorbij in zo'n landschap, begrijp je?
En dat wordt dan ineens interessant, juist vanwege het contrast.
Ja, en hetzelfde geldt een beetje voor die meisjes, want daarvoor zijn we hier.
Ja.
Het is niet alleen een beeld uit het verleden qua klederdracht. Maar er zit natuurlijk wel een gek kantje aan. Dat is dat juist in een tijd dat ook vrouwen zich emanciperen, zeker in de kringen waar we het hier over hebben, betere kringen waar ook de kunstenaars uit voortkomen.
Uit de steden dus?
Uit steden, ja. En ze kijken hier eigenlijk naar een volstrekt niet geëmancipeerde vrouw.
Ja.
En die wordt ook bijna als een soort Madonna afgebeeld. Dat kan je hier ook zien.
Ja.
Het zijn hele, hele soms dromerige types die heel buitengewoon kuis eruit zien.
Ja.
En die lijken niet op een geëmancipeerde vrouw. Gek genoeg spreekt ook dat tot de verbeelding op momenten dat het juist allemaal verandert.
Ja, dan gaan die kunstenaars, die nemen dus de tram naar het Gooi en komen dus ook hier in huizen aan. Ze zien dat, nou, in hun ogen ouderwets, of het leven van vroeger, of misschien wel dat idyllische plaatje waar ze naar op zoek zijn.
Mm-hmm.
Nou, de landschappen laten zich wel schilderen, maar ze wilden ook die meisjes in klederdracht schilderen. Mm-hmm. Die kun je niet zomaar
Straat plukken.
Ja, nou, misschien, nu kun je ze fotograferen, heb je ze zo. Maar je moet ze natuurlijk als model voor je ergens. Hoe ging dat? Hoe pakten ze dat aan?
Het begint ermee dat die kunstenaar hier niet zomaar de doop in loopt met zijn ezel.
Ja.
Zo gaat het natuurlijk. Ze gaan hier wonen, ze werken hier, ze schilderen ook niet alleen die meisjes, schilderen als er nog
wat. Het gaat om het hele totaal pakket van het Gooi.
Dus je
natuurlijk
wordt toch een soort deel van die, niet zozeer van die gemeenschap, maar je leert die gemeenschap wel kennen. En er zijn natuurlijk scholen en in breischolen, zoals het heette, waar die meisjes handwerken leerden en zo. Ja. Dus zij gaan natuurlijk wel op zoek. Je legt daar contact mee.
Ja.
Maar het was zeker, laten we zeggen, rond 1890 was het niet bepaald eerzaam, zeker niet voor een vrouw, om model te staan voor een kunstenaar.
Nou, precies.
En nou hebben we helaas geen geschreven bronnen of zo van deze modellen. Of van hun moeders. Maar je moet er toch vanuit gaan. Kijk, ze waren straatarm. Zo simpel is het. Zeker zo'n dorp als Huizen was een arm dorp. Heel anders dan nu. En ik denk dat ze daar gewoon een kleine vergoeding voor kregen. En dan wil je wel een dag voor die kunstenaars poseren.
Ja.
Het was verder ook allemaal heel keurig, want ze staat daarin dat enorme kostuum.
Natuurlijk, dus maar ik kan me voorstellen dat er achterdocht is van hun moeders of hun ouders.
Dat zal er vast geweest zijn.
Er komt er zo'n stadse schilder en wat moet hij met mijn dochter?
Ja. Maar het gebeurde toch, denk ik, toch regelmatig, want we hebben het steeds over Heintje en over, er is gewoon nog een harpje, maar je zult zien, er zijn ook allerlei andere portretten. En het moet best vaak zijn voorgekomen.
Ja.
En ik denk dat ze gewoon een paar stuivers kregen.
Ja, uiteindelijk.
En wat je moet wel bedenken dat die de armoede was groot.
Maar dan, Jan Vet en Wally Moes hebben dan dus op een gegeven moment Heintje gevonden.
Ja.
Wat weten we eigenlijk van haar? En was zij dan ook, was zij bekend? Of is zij nu eigenlijk gewoon nu achteraf bekend geworden via die portretten?
Ja,
hier in Huizen.
Zij was natuurlijk, nee, dat arme kind is natuurlijk helemaal niet bekend. Ik denk dat het een mooi meisje was.
En, dat ze toch wel opviel tussen de anderen?
Waarschijnlijk wel.
Iets in haar gezicht?
Er moet iets in haar geweest zijn waardoor ze opviel. Ja. En we hadden het er al even over. Hè? Veel van die kunstenaars die gaan in het Gooi wonen.
Ja.
Al dan niet tijdelijk. En Jan Vet had een atelier in Bussum. En volgens mij is zij door Wally Moes bij hem geïntroduceerd.
Weten we verder nog iets van Heintje? Heb je nog proberen te onderzoeken wie ze nou eigenlijk was?
Heb ik wel geprobeerd te onderzoeken.
Ja, is dat te doen?
Nee, dat is helemaal niet te doen. Want nee, we weten eigenlijk heel weinig van haar. Niet veel meer dan dat ze Hendrikje heet en dat ze later getrouwd is en kinderen heeft gekregen. En mm-hmm. we hebben ook wel contact gehad met nakomelingen, om het zo te zeggen.
Ja.
Maar die wisten eigenlijk ook niet zo heel veel meer te vertellen dan dat zij natuurlijk hun oma was geweest of overgrootmoeder was geweest.
Ja, oké, maar dus toch wel. Maar dan heb je er wel weten te identificeren.
Het is wel
een.
Ze heeft ook een.
Ik heb ook gezien dat je haar geboortedatum is zo. Ja, 20 maart 1873. Ja, om 1 uur 's nachts geboren, dat weten we.
Ja, nou,
maar hoe denk je dat hun leven er verder uitzag? Gingen ze naar school? Trouwden ze op jonge leeftijd? En werkten ze dan of juist niet? Weet jij dat? Wat voor leven hadden zij in eerste instantie als tienermeisjes, zeg maar?
Nou, de meisjes en jongens in een dorp als Huizen, maar dat gold net zo goed voor andere plekken in Nederland in die tijd.
Ja.
Als je uit een, laten we zeggen, arbeidersgezin kwam, dat waren natuurlijk heel erg veel. Of visser of boer.
Hier heel veel vissers natuurlijk.
Of boer of in die. Daar ging je niet studeren en ook niet lang naar school.
Nee.
Dus je ging zeker wel als kind wel naar school. En daar leerde je toch gewoon de basale dingen als lezen en schrijven en rekenen. Ik bedoel, dat. Maar je ging toch al na je 12e, 13e ging je werken.
Mm-hmm.
En dat kon van alles zijn. In veel gevallen huishoudelijk werk. Bij anderen, bij mensen waar je werd uitbesteed om dat werk te doen. Dat kan ook in een ander dorp zijn trouwens. En er werd veel gehandwerkt. En dat was ook nodig. Hè. Niet alleen om zelfvoorzienend te zijn, om je eigen kleren te kunnen maken. Maar je kon dat misschien ook wel eens verkopen. En die meisjes gingen ook naar iets, dat noemden ze een breischool. Daar moet je niet een school bij voorstellen waar je van 9 tot 5 naartoe ging met een speelkwartier.
Mm-hmm.
Ik zie dat meer als een soort van plek waar die meisjes enkele uren werden opgevangen. En daar allerlei vormen van handwerk leerden.
Ja.
Wat ze ook wel deels van hun moeder geleerd zullen hebben, maar daar nog een keer extra. En het is, dat vermoed ik, maar dat weet ik niet zeker, ook een plek waar dingen gewoon werden geproduceerd. Dus waar je gewoon zoveel steken per dag of pennen per dag breidt en sokken maakt of armstukken of wat ze allemaal niet maakten.
Ja.
Dat leer je daar.
Ja, leer je daar en dan werd dat ook meteen, kon het ook wel meteen verkocht worden.
Ja, volgens mij is dat zo. Ja, ja. Mm. En je moet je ook bedenken dat in de winter, als er minder gevaren werd, dan was dat ook wel noodzakelijk. Want
daarmee het geld verdiend worden.
Onder andere, ja.
Wat verder natuurlijk opvalt aan de manier waarop al die heintjes zijn afgebeeld, het is nu een paar keer genoemd, is hun klederdracht. En ook voor je de tentoonstelling inloopt, zie je allemaal foto's van meisjes en vrouwen in Huizer klederdracht. En misschien denk je dan aan uitgebreide, grote en best wel onpraktische kledingstukken en opbollende hoofdkappen en dat elk dorp kenmerkende variaties vertoonde. Maar hier op deze schilderijen ziet de kleding er een stuk eenvoudiger uit. En misschien is er wel niemand die beter kan uitleggen hoe dat komt dan Jan Kees Goud, die ik voor deze podcast even heb opgebeld. Hallo Jan Kees, welkom in de podcast.
Dankjewel.
Jij bent eigenlijk een van de weinige strikdracht-experts van Nederland. Zou je dat wel kunnen zeggen?
Het zijn niet mijn woorden, laat ik het zo zeggen. Maar ik denk dat het wel klopt. Er zijn best wel mensen met strikdracht bezig in Nederland. Maar dat gaat dan heel vaak over hun eigen regio of soms zelfs dorp.
Mm-hmm.
En ik ben inmiddels gewoon zo ingerold dat ik eigenlijk met het hele land bezig ben. Dat is, levert je wel een soort helikopterview op. Maar het is natuurlijk ook je moet je er terdege rekenschap van geven dat je daar alles niet over kan weten. Dat kan gewoon niet.
Nee, precies. En als luisteraars nog meer over jou willen weten, we hebben eerder een podcast opgenomen met jou. In 2022 was dat. Die hebben we genoemd De Kerk als Catwalk. Dus daar, als mensen het nog meer over jou willen weten, kunnen ze die eigenlijk terugluisteren, zou ik willen suggereren. Over de tentoonstelling nu. We kijken nu naar streekdracht in Huizen. Kan je daar iets algemeens over zeggen, wat dat typeert? Vergeleken misschien met de dorpen eromheen? En kan je dat ook terugzien op de schilderijen die hier nu te zien zijn?
Ja, wat je op die schilderijen mooi terugziet, is de ontwikkeling van de huisdracht. En we zitten eigenlijk dan met de tentoonstelling, zie je ook best wel wat beelden van rond 1900.
Ja.
En dan zie je iets wat meteen in het oog springt. Als je ook maar iets voor klederdracht weet, dan weet je dat de huisdracht zich kenmerkt door die heel hoog opstaande kap. Die we kennen van zoals de huisdracht er na de Tweede Wereldoorlog uitzag. Zo'n heel hoog wit scherm hebben die vrouwen dan op hun hoofd. En op een heleboel werken in de tentoonstelling is die kap nog niet zo hoog. En dat is om meerdere redenen interessant. Ten eerste toont het aan dat er in streekdracht en klederdracht dus ook sprake is van ontwikkeling en mode. En wat het ook laat zien is dat de huisdracht rond 1900 eigenlijk nog dichter bij gemeenschappelijke roots zat van andere drachten uit Gooi en Eemland.
Ah, toen leek het nog allemaal wat meer op elkaar. Die verschillen zijn in de jaren daarna wat meer ontstaan.
Ja, zeker wel. Ah. En het boegbeeld van de tentoonstelling Heintje bijvoorbeeld draagt een bovenlichaam een jasje, jak. Wat je ook gewoon in die tijd één op één terug zou kunnen zien in Laren of Blaricum of Eemnes bijvoorbeeld.
Mm. En als je kijkt naar wat ze op haar hoofd heeft, veelal zijn er toch witte, ja, dat zijn nog geen hoge kappen. Dit ligt echt op haar hoofd, hè? Het is een soort muts.
Ja, en de muts van Huizen die we op de schilderijen zien, omsluit het hoofd nog meer. Je ziet dan alleen bij de wangen. Zie je een soort zak komen waar die vrouwen dan iets meer ruimte in die muts creëerden om de muts aan de koppen van het oorrijtje te spelden.
Ja.
Soest, Laren, Blaricum, de vierkante kap gingen net een iets andere weg. Maar die mutsen is gewoon, zeker als je ze gewassen hebt en niet gesteven en je legt ze zo naast elkaar, dan kun je gewoon zien dat het zusjes van elkaar zijn.
Hmm.
Zeker als je verder teruggaat in de tijd. Kijk, vanaf 1920 of zo loopt het zo ver uit elkaar. Dan moet je weten waar het begonnen is om de gemeenschappelijke oorsprong te zien.
Ja.
Dat is dan al niet meer duidelijk.
Ja, nou, dus dat is belangrijk om hier te bedenken als je kijkt naar deze huizermeisjes. Dat het ongeveer de jaren 1890, 1900 zijn. Dat daarin die verschillen van de streekdracht eigenlijk nog niet zo heel erg prominent zijn. En dat die pas in de loop van de 20e eeuw, begin van de 20e eeuw, tot aan de helft ongeveer, hè, gaan ontstaan.
Ja, kijk, zo rond 1850 leek het allemaal nog veel meer op elkaar. En, en het frappante is dat als je dan veel later, aan het begin van de 21e eeuw, mensen in huizen spreekt die echt heel veel van de huizendracht weten, dat er vaak dan niet geweten wordt dat er een gemeenschappelijke oorsprong is met andere Gooise, Eemlandse, regionale drachten.
Hmm.
Want men denkt dan dat de huizendracht uniek is in zijn soort. Ja, de verschijningsvorm van het laatst zeker wel, maar het is niet in een vacuüm ontstaan.
Ja. Ja, ik kan me nog herinneren dat we het daar in onze podcast ook voor hebben gehad, over hoe die verschillen langzaam optraden. Maar jij hebt in de tentoonstelling nu ook een pop aangekleed met drachten. Waar heb jij daarvoor gekozen? Wat heeft zij aan?
Het uitgangspunt is Heintje, het schilderij met het rode jak. En je kan niet één op één dat gaan hertalen. Maar je zoekt iets uit die periode en dan heb ik gekeken naar de stoffen van het jak. Is het gebloemd? Welke kleuren zijn het? Je zoekt dan naar iets wat redelijk helder is van kleur. Omdat het later allemaal toch ingetogener werd en na de Tweede Wereldoorlog zag je geen vrouwen meer met een gebloemd jak.
Mm.
Zo simpel was het. Dan had je een effen stof aan. De schorten die ze voor hadden, die waren altijd wel geruit. Tenminste, als je niet op je zondags was of zwaar in de rouw. Maar ook daar heb ik gekeken naar dat je een stof neemt die voor mijn gevoel dan zo rond 1900 zit. Qua kleur, qua gewoon van hoe voelt die stof aan. Zitten we hier een beetje goed mee? En niet dat je een stofje pakt waarvan je zeker weet dat het zo rond 1970, 1980 is. Want dan ziet het er misschien nogal gewoon prima uit, maar je wilt eigenlijk zoveel mogelijk uit die periode. En het uitgangspunt was de kap. Want het is niet zo dat musea heel erg verwend zijn met kleding uit die periode, dat je gewoon dozen open kunt trekken en kan kiezen van wat doe ik nou een figuur van rond 1900 aan. Je moet kijken naar wat je hebt en wat past er dan het meest bij elkaar. En dat is en blijft natuurlijk een interpretatie waar andere mensen ook gewoon iets van kunnen en mogen vinden natuurlijk. Van, wat heb je nou gedaan? Het is een interpretatie, wel een die je kan verdedigen, maar toch.
Ja, maar verwacht je dat soort reacties? Dan moet je er toch echt wel wat van weten.
Kijk, meestal gaat het dan over dat mensen dan zeggen van, maar dat had mijn moeder helemaal niet. Nee, maar we hebben het hier ook over iemand van rond 1900. En uw moeder herinnert u zich van rond 1950, 1960, 1970.
Ja.
Dit droeg je open toen ze jong was, juist. Misschien.
En dan nog weer even terug naar Wim de Bel. Dus terug naar de manier waarop die stedelijke schilders naar de landelijke Gooise omgeving keken, rond 1890-1900. Wally Moes ging erover schrijven nadat haar reuma-klachten het schilderen steeds moeilijker hadden gemaakt. Als Wally Moes schrijft over het leven en de mensen hier, zei ze benadrukt de armoede, maar er is ook veel ziekte. Tuberculose is hier, veel mensen lopen dat op in die tijd. Maar ze zijn natuurlijk amper opgeleid. En ze schreef het ook over inteelt. Ze kijkt er echt, ze heeft echt wel een... hoe zie jij dat?
Nou ja, kijk, Wally Moes, maar dat god ook voor Henriette Roodholst en ook wel voor anderen. Zij komen uit een heel ander milieu. En kijken dus ook met een andere blik naar die wereld waar ze hier komen. En daar treffen ze een armoede aan die misschien in sommige gevallen nog wel erger was dan in de grote stad.
Ja.
En aan de ene kant hadden ze daar, je zou kunnen zeggen, mededogen. En tegelijkertijd kijken ze natuurlijk over een zekere hoogte naar dat volk. In dit geval in de dorphuizen, maar dat zal elders ook zo zijn geweest.
Ja, ze zijn achtergebleven.
En ze zien dat toch mensen die zijn niet opgeleid. En ze zien er wel mooi uit met die kleren, maar die kleding is eigenlijk hartstikke ongezond.
Het is ouderwets en ongezond.
Het is ouderwets en ongezond. Daar zijn ze zich heel goed van bewust. En laten we wel zijn, zo'n klein dorp. Iedereen trouwde met elkaar. Ja, er was natuurlijk ook allerlei inteelt. En ze hebben ook allemaal dezelfde achternaam.
Ja.
Ze schrijven niet, is er niet eentje, maar sommigen schrijven ook, ja, het is allemaal wel heel erg mooi. En die meisjes zien er prachtig uit en heel ingetogen. En als je nou tot de ziel wil doordringen, dan moet je daar naartoe, begrijp je? Want daar zie je nog echt hoe een soort onbedorven ziel is, hè, die je in een grote stad niet meer aantreft. Maar ja, tegelijkertijd zeggen ze, ja, maar je ziet er ook een hele hoop imbecielen. Het komt natuurlijk door die inteelt.
Ja, het is dus ook wel bedorven.
Ja, dat is niet zo aardig van ze, maar ja, ze schrijven het toch op, ik heb het niet bedacht.
Ja, ja, het is gek, hè? Dat het zo, het is echt, ze kijken echt een heel, heel dubbele blik. Hoe betrouwbaar zijn de schilderijen als je het vergelijkt met de grote armoede en de ziekte en ja, het nou, was toch...
Ja, nou, ik denk dat ze heel betrouwbaar zijn voor hoe ze eruit zien.
Ja.
Maar het is natuurlijk, ja, het is altijd een geïdealiseerde wereld. Het is een schone wereld. En kijk, je kunt ze niet ruiken, bijvoorbeeld. Hè?
Mm-hmm.
Reken maar, er hangt hier beneden, geloof ik, een foto. Dan zie je meisjes, ook nog in zo'n kostuum trouwens, in een haring, het is een rokerij staan. Hè? En dan prikken ze van die vissen op een stok.
Ja.
Dat was overigens gruwelijk werk. Moesten ze heel vroeg opstaan. Want als die schepen binnenkwamen, 4 of 5 uur in de morgen, huppakee uit bed, die kleren aan, na die rokerij, sta je daar een paar uur in die stank.
Dat deden jonge meisjes.
Ja, ook. Ja. Nou, niet hele jonge meisjes, maar wel een jaar of 15 jaar.
Ja, precies.
En nou, ik bedoel, ga zelf maar eens vis bakken thuis. Die stonken echt als de hel.
Ja.
En dat krijg je ook niet makkelijk uit je kleren en uit je haar enzovoort. Dus die wereld was natuurlijk veel, veel ruwer en rafeliger.
Precies.
Maar dat is altijd zo. Dat is altijd, ik zeg altijd, als je nu een 17e eeuw mee zou nemen naar het Rijksmuseum, dan zou je zeggen, ja, maar dit is niet mijn wereld. die herkent hij helemaal niet.
Nee.
Het is totaal gepoetst. Maar dat is ook het leuke van, meer in algemene zin, dat is wat voor beeld heb je überhaupt van het verleden? Daar ligt een enorme... daar ligt een soort verhalen over.
Ja.
En je kijkt naar een andere wereld. Dus het,
ja, en zij deden dat in hun eigen tijd, maar net even buiten de stad.
Ja, zo kan je er ook naar kijken, inderdaad, ja. Kijk, we hebben het niet over de middeleeuwen. Hè. Het is zo lang is het ook, het is rond 1890, rond 1900. Het is veel moderner dan je zou denken eigenlijk. Maar qua denkwereld ook. Maar
dan hier in Huizen misschien toch weer niet.
Nee, in zo'n dorp niet. Nee, dat was echt onvergelijkbaar met nu. Ja. Dat was echt onvergelijkbaar.
Wim, het begon dus hier met wat er in het bezit was van het Huizer Museum. Daar is de tentoonstelling met jouw hulp omheen ontworpen. En nou eindigt de tentoonstelling eigenlijk met... we zijn op zoek geweest naar wie is de echte Heintje. Jij dacht, zijn ze er eigenlijk nog steeds?
Zijn de heintjes nog? Ja,
nee. Zijn er nog heintjes in Huizen?
Zijn er nog heintjes in Huizen, ja. Ja, niet meer eigenlijk. Niet meer van zulke. En dat is misschien ook maar goed. We dachten, het zou leuk zijn als we eens een vergelijking konden maken tussen toen en nu.
De jeugd van toen en de jeugd van nu.
Dus we gaan op zoek naar, laten we zeggen, een nieuwe heintje met hoofdletters. En toen is er een oproep geweest. Een aantal meisjes hebben zich aangemeld. En hebben met elkaar naar gekeken. Wie is er nou geschikt voor? En toen kwamen we uit bij Ezra. Zij heet Ezra.
Die lijkt nou een beetje op haar ook.
Op dit portret wel. Maar als je achter je kijkt. Hier hangen 40 portretten van laten we zeggen, Huizer jeugd. Dat zijn niet alleen meisjes. Zijn ook jongens trouwens. Die konden zich ook aanmelden. Mm-hmm. En ik weet niet of jij haar kunt aanwijzen hier tussen.
Ik moet nu even heel goed... Dit zijn er 40, zeg je ook.
Ja.
Jeetje.
Wie is Ezra? Of wie is de nieuwe Heintje? Ja, dat is een goede vraag.
Is dat Ezra?
Nee.
Nee, zie?
Ja,
echt? Ja. Laura weet het wel.
Zie je, dat was eigenlijk het spel. Dus daar een beetje...
Kijken, wat zeg ik dan even voor de luisteraar... 1, 2, 3, 4, 5... vijfde van links op de tweede rij. Nou ja, zoek er maar op.
Natuurlijk. Het spel was natuurlijk eens kijken, wat gebeurt er nou als je zo'n modern meisje, die van nu, en die heeft haar eigen, maakt haar eigen keuzes, en staat heel ver af van de wereld in 1890. Als je die kleding aantrekt van toen, en heeft Renny van der Aert, die de foto's gemaakt heeft, die heeft heel erg zijn best gedaan om een hele bijzondere prins te maken. Niet alleen dat, maar ook bij hem in de studio. De sfeer te maken dat ze eruit ziet echt bijna als een heintje op het portret.
Ja.
Maar tegelijkertijd is zij nu. En zij kijkt ook wel heel zelfbewust in de lens, overigens.
Mm-hmm. Ja.
Je zou bijna kunnen zeggen dat dit is... toch wel echt een portret van Ezra geworden. En alleen ze draagt de kleding van haar voormoeders, om het zo te zeggen. Mm-hmm.
Ja, maar toch ook die grote ogen, donkere haren.
Ja, ze lijkt
al
we hebben wel een beetje geselecteerd.
Ja,
dat klopt. Ja. Dat klopt.
En wat vond je al, als je dan die 40 portretten die Reinier van der Aert heeft gemaakt van de hedendaagse Huizer meisjes en jongens.
Ja.
Wat valt jou dan op als je het vergelijkt met hoe de Heintjes en Harmpjes van vroeger eruit zagen? Ja, behalve het eerste natuurlijk, dat zal geen klederdracht dragen. Dat ligt voor de hand.
Nee, dat ze heel individueel zijn natuurlijk. Hè? Je kunt wel zeggen, je ziet ook wel de gemene deler. Hè? Dus er is altijd iets modisch aan. Maar uiteindelijk zijn het allemaal wel hele individuele portretten. En je kunt niet zeggen dat het meisje linksonder hetzelfde is als het meisje rechtsboven of zo.
Nee.
Dat is gewoon niet zo. Nee, deze zijn heel zelfbewust en van nu.
Het had ook een ander dorp of stad kunnen zijn.
Dit
hè?
Had ook een ander, precies. Dit zeker, en dit had ook in Amsterdam kunnen zijn,
ja.
Waar dan ook. En kijk, het enorme verschil met 130 jaar geleden is dat waar je ook woont, je hebt constant contact met de hele wereld. En dat is onvergelijkbaar, echt onvergelijkbaar. Dezelfde meisjes 130 jaar geleden kwamen dat dorp bij wijze van spreken niet uit.
Nee.
Hoogstens misschien om ergens in de huishouding te gaan werken. Ja, nu is dat niet zo. Iedereen is vrij te gaan en te staan waar die wil. En je hebt de hele wereld in je achterzak. En dat stralen ze ook uit.
Ik denk dat de jeugd van nu, als je het als juk wilt zien, Het juk van strijkdracht wel heeft afgeworpen, want je bent niet meer gebonden aan kleding van jouw regio of van jouw dorp zelfs.
Ja.
Of klederdracht in die tijd als juk ervaren werd. Ja, als je dus bijvoorbeeld het boek van Pauline Broekema leest over Nooit in Burger. Die gaat dan in de jaren 80 of 90 in gesprek met draagsters toen nog.
Mm-hmm.
En ook zelf uit persoonlijke gesprekken met vrouwen die dracht droegen of dat ooit hadden gedaan. Komt dat wel naar voren dat ze eigenlijk wel op zijn burgers wilden. Maar ja, het was te duur of nou ja, ze hadden dit en dat van hun oma geërfd. Dus dat, dan deed je dat maar niet. Er waren tig redenen om toch in die dracht te blijven. Dat werd soms toch echt wel als beperkend ervaren. Maar wat de jeugd van tegenwoordig niet heeft afgeschud, is de groepsdruk, die natuurlijk ook in streekdracht aanwezig was. Kijk,
ja.
het is, streekdracht kun je zien als groepskleding. En mensen deden binnen de sociaal aanvaarde grenzen van die groep de meest mogelijke moeite om zich toch als individu te kunnen presenteren.
Zelfs binnen die wereld, zeg je dus, kon ook met kleine aanpassingjes, konden er toch ruimte worden gevonden om net toch een beetje anders te zijn dan de rest. Sommige meisjes, vrouwen konden, durfden dat aan?
Ja, en ook wat jouw sociale status was.
Ja.
Want een bepaalde breedte van kant aan je kap bijvoorbeeld was eigenlijk voorbehouden aan vrouwen van een bepaalde stand.
Ja.
Dat deed je niet als jij een arme vrouw was. Ook al was, had je dan misschien wel het geld gehad voor die kant, of je had die kap gekregen van iemand, dan zou je die met de meest mogelijke schroom dragen. Want dat kwam eigenlijk niet toe.
Ja.
Ik heb dit voorjaar nog huiskleding zitten bekijken met hoogbejaard iemand uit huizen en die zei toen van ja, maar dat kan je zien dat dat van die en die familie komt. Mijn moeder had dat niet, want die was maar heel eenvoudig en dit komt dan toch. Dat waren middenstanders. En dan zag je dat aan de kwaliteit van de gekozen stoffen en ja, dat soort dingen allemaal.
Ja. Ja, en dat gebeurt ook natuurlijk nog steeds. Wie kan het zich veroorloven? Wie heeft de status om influencer, invloedrijk te zijn? Dat was dus eigenlijk ook toen in de tijd van de streekdracht zo.
Ja, en nou ja, het was wat meer afgebakend, zeg maar. In die tijd ging het erover dat je je wiegje op de juiste plek had gestaan. Of dat je met de juiste was getrouwd. Het ging vooral over bezit.
Ja.
En tegenwoordig, als je influencer bent, nou ja, dat klinkt heel naar, maar je hoeft niet eens meer iets specifieks te kunnen als alleen maar gewoon vlot lullen en leuke filmpjes opnemen.
Ja,
en zorgen dat je genoeg volgers krijgt. Dat is het.
Ja.
Maar wat kan je dan? En wat zegt dit nou over jou in het leven en over jouw familie. Maar ook die status van familie werd ook in streekdrachtgebieden soms als soort last ervaren, want ook in welgestelde families ging het wel eens iets minder, maar dan werd jij wel geacht dat jouw meiden
mm-hmm.
een mooie kant aan de kap hadden.
Ja.
Ja, want met minder kon niet, want dat was gezichtsverlies.
Ja, veel sociale druk dus, toch wel.
Ja, zeker wel. En dat hebben we nu nog steeds.
Ja.
En dat gaat ook nooit veranderen.
Nee. En ik denk zelf persoonlijk, als je naar die foto's van Renier van der Aart kijkt, naar de jeugd van in huizen van nu, dat je dat eigenlijk ook al een beetje kunt terugzien. Ze lijken ook wel een beetje op elkaar. Hoe verschillend ze ook willen zijn, denk ik. Er zijn er maar weinig die echt durven op te vallen als je naar deze foto's kijkt.
Ja, maar dat is ook, we zijn mensen. Hè? We mm-hmm. hebben heel erg de behoefte om bij een groep te horen.
Ja.
En binnen die groep willen we toch net dat kleine beetje eigen zijn, maar niet zo ontzettend eigen dat we helemaal buiten alle welke groep dan ook vallen, want het is heel oncomfortabel en dat is er nog nooit uit geëvolueerd, want we waren voor ons voortbestaan heel erg lang afhankelijk van de bescherming van de groep.
Ja.
Dus daar moet je bij blijven. Daar moet je bij willen horen.
Dat zit
er gewoon in.
Dat zit erin en dat gaat er ook niet uit, denk ik. Dat is toch.
Nee.
Jij zegt, we zijn mens. Dat is wat ons mensen sociaal maakt. Het hoort bij ons.
Ja, nou, daarom. En sociaal impliceert communiceren. En daar wordt onder andere kleding voor gebruikt.
Nou, bedankt jou, Kees, voor je uitleg bij deze klederdracht van lang geleden. maar waar toch natuurlijk dingen gebeurden die we in onze huidige bodem nog steeds terugzien.
Het is zo herkenbaar. Dat vind ik het mooie ervan. Je voelt je dan heel erg verbonden met dat je dan... Je kijkt niet alleen naar zwart-wit foto's, maar als je je realiseert wat kleding voor die mensen betekende, dan voel je ze gewoon naast je staan. Want ja. Zij hadden dezelfde kleine en grote zorgen over van... zie ik er wel uit, zeg maar. Kan ik zo de straat op?
De tentoonstelling Huizermeisjes door de ogen van Gooise schilders is nog te zien tot eind november 2026. Met Esra als Heintje, de 40 hedendaagse huizerjongeren van Reinier van der Aart, de steendruk van Heintje waar het allemaal mee begon, en bruiklenen van onder andere het Stedelijk, Krullermuller en het Dordrechts Museum. Voor deze podcast bedanken we conservator Wim de Bel en streekdrachtexpert Jan-Kees Goud. Gooise Museumschatten is een programma van Gooi en Vecht regioconservator Laura Grijns en wordt gemaakt en ingesproken door Caspar Stalenhoef.